Naar 1 Thessalonicenzen wilde ik u meenemen vandaag. 1 Thessalonicenzen 4, dat weet u, dat is dat hoofdstuk over de opname van de gemeente. Althans, die wordt daarin genoemd, expliciet, dat wil zeggen, daar vindt u de uitdrukking ook. En die hebben we daarna algemeen gebruikt. Hoewel die in de Bijbel eigenlijk ook maar 1 keer zo voorkomt. Maar dat is het laatste deel van 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen, zelfde brief eigenlijk, gaat daar niet over. Hoewel het voor ons misschien toch het belangrijkste is wat erin staat. Maar de Thessalonicenzen brief gaat, net als al die andere brieven om zo te zeggen, over ons als gelovigen, als wedergeboren mensen. Niet dat het speciaal vermeld wordt in de adressering van de brief, want die is wel erg neutraal. Het is aan de gemeente der Thessalonicenzen gericht in 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. Dat is weer wat anders dan wat wij gewend zijn, namelijk aan de heiligen en de gelovigen en de uitverkorenen en hoe ze maar genoemd mogen worden. Hier heet het gewoon aan de gemeente. Zo gewoon is dat overigens niet en dat is waarom ik het aanhaal. Want het punt is dat wij aan dat woord gemeente gewend zijn. En wij kennen het in het Nederlands op allerlei terreinen waar het gebruikt wordt. Maar binnen het Grieks, met name ook het Grieks van het Nieuwe Testament, heeft het woord natuurlijk een bijzondere betekenis. Niet dat Nederlandse woord uiteraard, maar wel het Grieks wat erachter ligt. Dat begrip ecclesia namelijk. Want het betekent natuurlijk helemaal niet een gemeente of zo. Het punt is dat men het altijd vertaald heeft met iets als kerk. Maar toen eenmaal de reformatie daar was en de Bijbel dus naar de volkstaal vertaald moest worden, dat is de statenvertaling, de volkstaal, dat u dat even begrijpt. Hè? Ja, de volkstaal is dat, statenvertaling. Daarom houd ik het er ook maar op. Statenvertaling. Toen heeft men gemeente het woord kerk toch maar niet te gebruiken, omdat Jean E. Alleman dan zou gedacht hebben dat het gaat over de ene algemene katholieke kerk, dat wil zeggen de Roomse. En dat was ook niet de bedoeling in Dordrecht in 16 zoveel, dat begrijpt u toch, hè? En ook niet die van Luther. En Luther vertaalde het woord dus met gemeinde, wat het ook wezen mocht in het Duits. En de Statenvertalers hebben dat woord vervangen door het Nederlandse equivalent. Dus het heet gemeente. In het Nederlandse woord veronderstelt toch een soort van eenheid. Gemeenschap, gemeinde, gemeenschap. En dat is het ook en het is niet slecht gevonden, moet ik u zeggen. Ik kan me er wel in vinden. Maar wat je altijd kwijtraakt, ook als je vertaalt met iets als kerk, wat eigenlijk ook niet echt een goede vertaling is. Dat weet u toch, een kerk is de verbastering van iets als Kyriakos, kerk. Kyriakos, dat wil zeggen van Kyrios. En Kyrios is Grieks voor heer. Kerk betekent dus eigenlijk dat wat van de heer is. Nou was het al lang niet meer zo, want het was van Rome. En in onze dagen weet ik ook niet waar het van is. Maar dus wij gebruiken in evangelische kring, zal ik maar zeggen, van als er het woord kerk sowieso al niet. Gemeente is het gebleven. En we weten nog steeds niet wat het echt betekent. Want gemeente, dat is de vertaling, althans in de Statenvertaling, van Ecclesia. En Ecclesia, dat heb ik u wel eens verteld en ik doe het nou aan de inleiding toch maar weer even voor alle zekerheid. Ecclesia is etymologisch. Etymologisch betekent uit. Ek is uit. Ex, dat woord is het. Eruit. Ek. En Ecclesia komt van kaleo. Dat is het Hebreeuwse kahal. En het is ook het Engelse kahal. Roepen, namelijk. En Ecclesia, dat zijn dus de uitgeroepenen. De verzamelde, want het is een enkelvoud. De verzamelde uitgeroepenen. Dat is etymologie. En soms betekent etymologie niks, Behalve dan dat het een geschiedenislesje is. En dat is in dit geval in hoge mate ook zo. Want het woord ecclesia is, ik meen, één keer ergens in Handelingen vertaald met raad. Toen men ooit ergens, ik weet niet meer zo gauw, dus de oude dag slaat toe. Maar daar staat er ergens dat men de raad van de stad had samengeroepen. Was het in Korinthe? Ik geloof wel. De raad van de stad, dat heet de ecclesia van de stad. En dat is ook aardig, want dat is wat het is. De ecclesia is namelijk de volksvergadering. Dat schijnt nog een redelijk goed Nederlands woord te zijn. Dat is een vertegenwoordiging uit het volk. Een groep, een lichaam noem je zoiets ook, een commissie, wat het maar is, een verzameling volk, uit het volk bij elkaar gezet en ze moeten samen het een en ander regelen. En in de praktijk, en helemaal van ouds, was het de wetgevende en eventueel rechtssprekende vergadering van de Griekse staat. Dat wil zeggen van de Griekse stadstaten. Want een Griekse staat was gewoon één stad. Die steden waren verdeeld, dus Griekenland werd nooit één groot, één goed land, zou ik maar zeggen. Ze lagen altijd met elkaar overhoop. En de beroemde verhalen over Troje en Sparta en Athene enzovoort, dat is bekend, die steden lagen met elkaar overhoop. Maar goed, maar die steden werden geregeerd inderdaad door een raad, dat is ook in de Bijbel Handelingen goed vertaald. Maar het heet de Ecclesia, de volksvertegenwoordiging. En die volksvertegenwoordiging die ontstond niet door een verkiezingscampagne of zoiets. Laat ons dat bespaard blijven, denk ik altijd. Nou, niet altijd, maar soms denk ik dat. Vooral de laatste tijd heb ik dat gedacht. Laat ons dat bespaard blijven, die mensen die zichzelf moeten promoten om daarmee aan de macht te komen. Het moet wel, want het is de enige route binnen de zogeheten democratie. Maar wat een ellende, zeg. En wat een verschrikkelijk laag niveau. Maar toch maar weer. Als je op dat niveau je verkiezing zeker moet stellen, dan heb je daarna, als je gewonnen hebt, heb je een heleboel goed te maken. En dan heb je al die jaren voor nodig die je zit. Dus maximaal 4, in de Nederlandse regering is ook 4 jaar of zoiets, hè, officieel. Die heb je daarvoor nodig en dat is nou waarom een democratie ook niet werkt. Maar dan weet u dat, hè. Nou goed. Maar de Ecclesia, die wordt aangesteld door de koning. De koning roept ze bijeen. Dat is het eigenlijk. Ze worden van harte uitgenodigd om zitting te nemen in de volksvergadering. En restant daarvan vind je nog in de zogenaamde juryrechtspraak. Nou weet ik niet welke landen dat allemaal hebben en hoe het in die diverse landen geregeld is. Maar in Amerika, ik bedoel de Verenigde Staten van Noord-Amerika, daar krijg je dus bij gelegenheid ook gewoon een brief thuis. En dan moet je ook op een bepaalde datum ergens verschijnen, je tandenborstel meenemen. En een verschoning misschien ook, dat zou kunnen. Want dan moet je zitting nemen in de jury van een rechtszaak. En dan word je afgezonderd van de wereld. Dan word je gewijd aan één taak, je moet alles horen, de rechtszitting, alles meemaken. En aan het eind van daarvan moet je zeggen of je denkt dat de beklaagde schuldig is of onschuldig. En zoiets heet de jury, maar dat is een overblijfsel eigenlijk van de oude Griekse ecclesia. De wetgevende, maar ook rechtsprekende, hangt van de omstandigheden af, van de aard van de dingen. Maar vergadering, een volksvertegenwoordiging, aangesteld van bovenaf. En de gemeente, wat wij kennen als de gemeente via de Statenvertaling, of wellicht wat wij kennen als de Ecclesia via het Grieks van het Nieuwe Testament. Die Ecclesia is de volksvergadering die de legitieme koning, dat wil zeggen de Messias Christus, die de Heer Jezus Christus zich verzamelt voor zijn koninkrijk. Dat is wat de gemeente is. Zodat u niet denkt dat het de verzamelde gelovigen zijn aller eeuwen, of die van de wereldwijde kerk, die kwam ik vandaag tegen, gisteren ook al trouwens. De wereldwijde, er bestaat geen wereldwijde. De kerk is de Ecclesia, die is niet wereldwijd, die is hemelwijd. Die is uit de aarde. Dan moet je je bewust zijn, geen flauwekul dit. Wij horen niet tot die wereld, wij zijn daar uitgehaald. Wij staan daarnaast. Wij zijn ook niet de verzamelde gelovigen. Wij zijn hooguit de verzamelde gelovigen sinds de opstanding van Christus. En in afwachting van, dat is wel degelijk 1 Thessalonicenzen 4, in afwachting van, namelijk voor de wederkomst van Christus, dan wel tot aan de opname van de gemeente, of hoe je dat maar zegt. En als men dat niet weet, dan kan men met het hele begrip opname van de gemeente dus inderdaad niks, hè? Helemaal niet, dat is nooit meer te plaatsen. Maar niet wij zijn naar buis, zij zijn naar buis. De gemeente is niet de verzameling van alle gelovigen, aller eeuwen en wereldwijd. De gemeente is de verzameling van dat volk voor zijn naam, dat hij verzamelt uit de heidenen. Ik citeer hem uit Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de gemeente. Ja, en hij doet dat via Israël, dat wil zeggen niet de Joden, maar via Israël, via de 10 stammen van Israël. Want zo zou God dat doen, via zijn volk. Dat volk wat hem dient, dat is niet het Joodse volk, maar het is wel Israël. En in de praktijk, de verzamelde gemeente doet dat, in de praktijk. Maar daarmee maak ik het natuurlijk weer een beetje moeilijk. Maar het gaat erom, de brief is geadresseerd aan die gemeente. En ik wilde u eigenlijk vertellen wat de achtergrond is van het gebruik van dat woord. Dit keer is het niet aan de heiligen en gelovigen die te Efeze zijn of zoiets. Niet aan de heiligen in Christus Jezus. Dat zijn ze wel, maar ze heten nu de gemeente. Maar achter het woord gemeente zit de gedachte aan eerst geboorterecht. Zit de gedachte aan 1 koninkrijk, aan erfrecht, aan verantwoordelijkheid, aan heiligmaking. Heiliging, tot de dienst. Die termen liggen erachter. Als u er een schriftplaats bij wilt noteren, dat zou dan moeten worden Hebreeën hoofdstuk 12, waar staat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, dat is een term eveneens, ter aanduiding van de volksvertegenwoordiging. Wij gebruiken hem in Nederland nog, hè? Als we het hebben over de algemene vergadering, dan weet je wat dat is, hè? Dat is de algemene vergadering der Staten-Generaal. Dat is de volksvertegenwoordiging. De beide kamers, de regering bij elkaar, de algemene vergadering van de Staten-Generaal. En in Hebreeën heet het, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Zo'n algemene vergadering heet in het Grieks ecclesia. Dat woord staat er ook achter. Dat is Hebreeën 12 vers 23. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk, en de gemeente. Dat zou ook voldoende geweest zijn, dat woord, tot de ecclesia. Volksvertegenwoordiging, verzameld door de koning om deel te hebben aan de regering in de praktijk van zijn rijk. Dat is wat de Ecclesia is, de uitgeroepenen. Tot de algemene vergadering, de gemeente, maar dan staat er nog bij de gemeente der eerstgeborenen. Dat is ook tamelijk overcompleet, maar de aardigheid van die uitdrukking is dat het woord der eerstgeborenen in zichzelf de verwijzing is dus naar het Oude Testament, waar we zo'n raad vinden in de dagen van Mozes, waarbij de oudsten, dat zijn officieel de eerstgeborenen, degene die verantwoordelijkheid dragen, om wat voor reden dan ook, waarbij de oudsten verzameld worden, nee, waarbij 70 oudsten verzameld worden van de oudsten die er in Israël zijn, want zo heet dat. En die krijgen de uitnodiging om te verschijnen bij Mozes, op een bepaald tijdstip, enzovoorts. En ze worden dus een officieel orgaan binnen de organisatie van het volk als zodanig. De Raad van Oudsten heet dat. Laat je nog dat gedoe, dat er nog 2 waren, die hoorden wel bij de Raad van Oudsten, maar die waren niet komen opdagen. El dat en mee dat, ja. Die waren niet komen opdagen, maar het is daar helemaal geen punt. Daar. En dat het profetisch is voor heel de gemeente enzovoort. Ja, dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar dat is het. Eerstgeboren, verzameling van oudsten uit Israël. Dan heb je dus zo'n raad van eerstgeborenen. Al moet ik erbij zeggen dat je dat idee, dat beginsel, op allerlei niveaus tegenkomt in Israël. En dat zal ik u zo laten zien, als ik het niet vergeet. Maar het gaat om die uitdrukking daar in Hebreeën 12 vers 23... waar dus inderdaad gezegd wordt wat de gemeente voor een ding is eigenlijk. Waar wij aan toegevoegd zijn. De algemene vergadering, de gemeente, der eerstgeborenen. Daar staat dus eigenlijk minstens drie keer hetzelfde. En daarna staat het er nog een paar keer hoor, want er stond al, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, de ontastelijke berg, het hemelse Jeruzalem, de vele duizenden der engelen, en dan ook nog die in de hemel opgeschreven zijn enzovoorts. En tot God, de rechter over alle, daar zijn we aan toegevoegd, aan die rechter over alle. Dat wil zeggen, we maken deel uit van de rechtbank. Ik zei toch, de wetgevende, rechtsprekende vergadering. Wij horen tot die tienduizenden engelen, onder verwijzing naar naar Daniël hoofdstuk 7, waar het gericht zich zette, enzovoort, de stoelen des gerichts, en wat het maar was allemaal, dat staat ook in het Oude Testament, daar horen wij bij. Wij maken deel uit van dat volk van God voor zijn naam, en wij zijn belast nu reeds met het bewaren, het handhaven, vind ik altijd een mooi woord. Omdat het een beetje Nederlands is, hè. Een beetje Nederlands, want het is natuurlijk in Frans, Mentiendré, maar goed. Wij zijn belast met het handhaven, het heet in de Statenvertaling met het betrachten, dragen. Het betrachten van de waarheid. En u weet, in rechtszaken gaat het eerst en vooral om waarheidsvinding. En als dat allemaal achter de rug is, dan heb je alles ook gehad ook, want de controleur nog een uitspraak en dat is zo gebeurd. Maar daarvoor gaat het om de waarheidsvinding, eventueel de toetsing nog of die waarheid wel in overeenstemming is met de wet, maar vooruit maar weer. Maar het is waarheidsvinding en zo is het bij ons ook. Wij zouden de waarheid betrachten en zo alleszins opwassen enzovoorts. Want zo staat het in Efeze hoofdstuk 4. Daar staat dat we onderwezen worden en opgebouwd worden tot één volkomen man. Dat moet wel, want per slot, wij worden geacht te zijn die mannelijke zoon die uiteindelijk zal worden weggerukt tot God en zijn troon. En dat is de enige andere keer waar het woord opname van de gemeente aan de orde komt. Alleen het is daar niet vertaald met opgenomen, maar het is daar vertaald met weggerukt. In Openbaring 12 was dat, in het visioen. Hè? Maar wij zouden opwassen tot de mannelijke rijpheid, tot een volwassen man, want zo heet het daar in Efeze 4. En we zouden de waarheid betrachten en niet meer heen en weer worden geslingerd door de wind van leer en door listige dwalingen en wat het maar was allemaal. De leugen dus. Wij worden geacht de waarheid te kennen. Ik heb van de week uitdaging weer gekregen en gelezen. Nou weet ik het weer helemaal, jongens en meisjes. Sorry hoor, dat ik zo. Maar want wat moet je daarvan van. Dat is dan het nieuws uit de christelijke wereld, om zo te zeggen. En claimt ook een boodschap te prediken. Maar ik weet nog steeds niet welke boodschap dat dan eigenlijk zou moeten zijn. Want het enige wat het demonstreert is een volstrekt gebrek. Dat is zwak uitgedrukt. Aan Bijbelse kennis. Ik vind het heel tragisch. Het ligt me ook zwaar op het hart, zal ik maar zeggen, op de maag eigenlijk. Maar het is zo. Ik vind het een soort hopeloos ook. Hè. Geen idee wat een christen voor iemand is. Hè. Nou ja. Toen maar weer. Maar dat is wat we moeten weten, want God doet een werk aan ons. En dan moeten wij weten wie wij zijn. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Als hij zegt, deze dingen schrijf ik u terwijl ik niet bij u ben. Dat we elkaar niet zien, maar deze dingen schrijf ik u terwijl ik vertoef. Omdat gij mocht weten, dat is 3 vers 16. 1 Timotheus 3 vers 16. Terwijl ik vertoef, opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat is namelijk de gemeente. De pilaar en vastigheid der waarheid. Degene die de waarheid draagt. Dat is wat de gemeente is. Dat is niet toeval dat het zo is. Het is andersom. Het is de opdracht aan, als ik het dan zwaar uitdruk. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. En eigenlijk de enige verantwoordelijkheid om die waarheid te bewaren. De gemeente, die pilaar en vastigheid der waarheid. En wat je daarbij in ieder geval moet weten is dat God, zo zonder meer sinds, in ieder geval sinds de roeping van Israël uit Egypte, zich een volk voor zijn naam verkozen heeft. En via dat volk doet hij zijn werk. Eén, hetzelfde volk, doet hij zijn werk. En in onze dagen zijn wij dat volk. Nee, voor alle praktische toepassingen. Ik bedoel, daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. We staan er 100% voor in. Dat is wat het is. Wij zijn dat volk door wie God zijn werk doet. Daar komt ook heel de gedachte vandaan dat de kerk, dat de gemeente Israël is, geestelijk of wat voor Israël dan ook. Maar ik vind het altijd moeilijke termen waar ik ook niks mee kan. Maar aan ons is dat woord van God toebedrouwd. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Het is ook bekend. En het is niet voor het eerst dat ik nu zeg, dan lees je maar eens Lucas 19. De Heer onderweg naar Jeruzalem, maar het koninkrijk kwam niet. In plaats daarvan zou de Heer reizen naar een ver land en roept hij zijn 10 dienstknechten tot zich. Ja, ik weet, het zijn de 10, maar daar ga ik niet op in. Hij roept zijn 10 dienstknechten tot zich, geeft hun zijn goederen over en die moeten zijn werk doen. Dat is het. En dat is die ene groep, de specifieke groep aan wie dat is toebetrouwd. En 10 is in elk geval een getal ter aanduiding van het woord van God als zodanig, heel de Bijbel door, al sinds Genesis 1. Dus daar moet u maar even mee doen, tot zover. Maar dat is wat de gemeente is en wij zijn zijn huis als gelovigen. En bovendien zijn wij dat uitverkoren volk. Maar daar kom ik zo wel op terug, want ik wil u nog het een en ander vertellen. Aan dit volk, aan deze mensen die geadresseerd worden als de gemeente. Nou ja, de Thessalonicenzen, of wat dan ook maar. Maar ik hoop dat u begrijpt nu waarom ze gemeente genoemd worden. Althans, wat voor gewicht er aan die adressering hangt. Aan de gemeente, de uitgeroepenen, de volksvertegenwoordiging. Degene die geacht wordt te weten waar het om gaat en die verantwoordelijkheid dan ook daadwerkelijk te dragen. Die gemeente. En de apostel schrijft hem zeer uitgebreid over heel weinig, maar dat doet hij in hoofdstuk 1 tot en met 3. Hij schrijft hen over dat hij hen had willen ontmoeten, dat hij had wat willen zien, dat hij zijn gedachten naar hen uitgaan, dat hij weer dat hij er naartoe wil gaan en dat het niet kan. En dat hij daarom Timotheus maar gezonden heeft en daarom, nou ja, enzovoort. En hij wilde komen, want en was nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken. Dan ben je al in 3 vers 10. Dat is toch maar bladzijde 2 hoor trouwens, maar in 3 vers 10 ben je dan. En hij zegt in vers 11 van hoofdstuk 3, doch onze God en Vader zelf, onze Heer Jezus Christus, richtte onze weg tot u, want ik wil u graag bezoeken. En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander, jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Waarbij hij dus zegt, nou ja, wat hij zegt is dat God een goed werk in hem begonnen heeft en dat volleindigen wil tot op de dag van Christus. Maar ja, zo staat het in Filippenzen 1, vers 6 of zo. Maar daar heeft hij het over. Een werk tot heiliging, omdat hij uw harten versterkte om onberispelijk te zijn. In Efeze staan die dingen ook, in Efeze 5, waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven om die te reinigen en te heiligen, om die gemeente onberispelijk, namelijk zonder vlek en rimpel, voor zich te stellen. En dat gebeurt uiteindelijk natuurlijk ook pas in de wederkomst. En hier staat hetzelfde, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking, hij noemt het heiligmaking, en dat onberispelijk niet voor mensen, maar voor onze God en Vader, die bepaalt dat. Dat wil zeggen, het werk dat God aan ons doet is op God gericht. En het een en ander moet voltooid zijn, het moet resultaat hebben of wat dan ook maar, in de toekomst, parousia, in de aanwezigheid, populair, de wederkomst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Misschien moet je het nou drie keer lezen, maar opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Wie worden er heilig? Was de bedoeling? De geadresseerden, de Thessalonicenzen. Zeg maar, wij dus. De gelovigen. Omdat hij uw harten, inwendige mensen, staat, hè, versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. En dan, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Want wij die geheiligd worden, die term is uit Hebreeën 2, ja. Wij die geheiligd worden, zouden, dat wil zeggen, was de bedoeling, deel hebben aan de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want zo heet het, de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Niet doen alsof er staat met al zijn engelen, want dat staat er niet, hè. Niet dat het veel zou uitmaken, maar let op het verband in dit vers. U en ik, wij zouden geheiligd worden, was het idee. Want de Heer komt, zal komen, met al zijn heiligen. En dan zouden die heiligen inderdaad onberispelijk moeten zijn, was de bedoeling, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om een werk van heiligmaking, want zo wordt het genoemd, dat zijn resultaat heeft in de wederkomst van Christus met heel zijn gemeente, die Ecclesia uit hoofdstuk 1 vers 1. De Ecclesia bovendien waarvan Christus het hoofd is, want God heeft Christus de opgewekte aan de gemeente, aan de Ecclesia, gegeven tot hoofd. Dat was Efeze 1, de laatste verse. Hebben jullie dat nog? En dan sla ik even een paar versen over. Lees ik meteen 4 vers 3. Want dit is de wil van God. En ik persoonlijk had liever daar het dubbele punt meteen gehad. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En dan, als u mij vraagt, maar gewoon een punt erachter. Hebben u dat? Want, let op, want. En het voorgaande vers was ook want. En het vers daarvoor was voor, verder. Maar het betekent allemaal wat hier staat, inderdaad aansluit bij het laatste deel natuurlijk van 1 Thessalonicenzen 3. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En wat dat inhoudt, nou ja, er stond hier tussen al, want er stond... voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen, en dat gij daarin meer overvloedig wordt. Volgorde van die woorden in die lange zin of in het lange vers, die doet er nou niet zoveel toe. Ik denk dat de strekking duidelijk genoeg is. De bedoeling is dat wij leren te wandelen zodanig dat het Gode behaagt. Hoe gij moet wandelen en daarmee uiteraard Gode behagen. En dat wij daarin overvloediger zouden worden. Meer overvloedig is immers overvloediger. En dat alles, die wandel, in overeenstemming met gelijk gij van ons ontvangen hebt. Dat wil zeggen, zoals Paulus het ons geleerd heeft. En zoals Paulus het ons voorgedaan heeft. En daarom waren de voorgaande drie hoofdstukken zo langdradig. Zullen we inzicht krijgen in Paulus' overleggingen enzovoorts. Zie. En vers 2, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. En bevelen is erg calvinistisch vertaald, moet ik u zeggen. Want dat woord betekent zoveel als proclameren. Gewoon iets meedelen. Aanbevelen is nog, komt nog aardig overeen met het woord wat er nu staat. Want het is zeker geen wet. Maar het is wel advies, een beschrijving van hoe dat dan ongeveer eruit ziet. Zoals Paulus inderdaad schreef aan 1 Timotheüs 3, vers 16, wat ik u net citeerde. Dit schrijf ik u, omdat gij weet hoe men in het huis Gods moet verkeren. En daar staan in die brief inderdaad enige zaken over hoe je daarin moet verkeren. Maar dan moet je wel eerst weten wat dat huis Gods of wat die gemeente Gods vormding is. Namelijk de pilaar en vastigheid der waarheid. Daar is alles aan ondergeschikt, uiteraard, aan dat collectieve doel van de gemeente als zodanig. Hoe dan ook, heiligmaking, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En toen zei ik, punt, achter de helft, eerste helft van 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Want kijk, je kunt zo'n vers natuurlijk lezen als, want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dubbele punt, dat gij u onthoudt van de hoererij. Nou, dan kom je dan makkelijk af met je heiligmaking. Nou ja, sommigen van u misschien niet dan, maar dat wil ik liever niet weten. Maar zo, ik ben naïef, dus ik denk dat de meesten van ons er redelijk afkomen, want wij onthouden ons van de hoererij. We onthouden het zo goed dat we het bijna vergeten zijn wat het was, weet u wel. Wij onthouden ons van de hoererij en dan, dat is dan heiligmaking. En velen denken dat heiligmaking inhoudt dat je niet meer zondigt. Of minder zondigt. Je hebt zelfs een groepering die dat proclameert. Dat je steeds minder zondigt. En daarom komen ze elk jaar wel een keer in het nieuws omdat er zo gezondigd wordt in die kringen. Het is nu alweer een paar maanden geleden, dus volgend jaar hebben we ze weer gehad. Maar het is zo weer een nieuw jaar en nu horen we het weer. Maar goed, zo gemakkelijk kom je er niet af. Dat is bovendien ook niet wat heiligmaking is. Heiligmaking is niet anders dan de wijding, toewijding, aan de dienst van God. Althans binnen het Bijbels verband van dat woord, dat is wat het is. Heiligmaking is toewijding aan de dienst van God, wel te verstaan. Zie? En een tamelijk officiële aangelegenheid. Hier hangt het samen, in deze context uiteraard, met de levenswandel, maar u begrijpt dat toewijding aan de dienst van God een praktisch ding is. Dienst is ook een praktisch ding. Kijk, heiligmaking, ik weet dat het een moeilijk iets is en dat komt natuurlijk omdat er een kerkelijke traditie ontstaan. Ik gebruik het woord kerk, want ik bedoel uitdrukkelijk de Rooms-Katholieken in de eerste plaats. Er is een traditie ontstaan waarbij men aan dat woord heilig een specifieke betekenis heeft gegeven, zodanig dat mensen inderdaad, als ze heel goed hun best doen, heilig kunnen worden. Zij het dan uitsluitend postuum, om voor de hand liggende redenen. We moeten eerst zeker maken dat we allemaal vergeten zijn over wie het ging en wat het voor iemand was. De tijd heelt alle wonden en over de doden niets dan goeds. En daarna kan zo iemand dus, die al geruime tijd is overleden, kan alsnog heilig verklaard worden. En u vindt het misschien onzin dat men mensen heilig verklaart achteraf, want wat voor zin heeft dat allemaal? En dan moet ik u zeggen, nee, het is geraffineerder, u hebt het nog steeds niet door. De clou van het verhaal is dat als men iemand heilig verklaart, heeft men tegelijkertijd verklaard dat al die anderen dat dus niet zijn. En daarom wijdt men ook priesters. En geestelijken in het algemeen. Want dan zijn al die anderen gedisqualificeerd. En je stelt presbyters aan, oudsten. Maar zodra je een oudste aanstelt, heb je verklaard dat al die anderen het niet zijn. En of de Heilige Geest dan de anderen tot oudsten wil stellen, ja, niks mee te maken, dat doen we zelf wel. En zo gebeurt het dan, hè? Nee, in de Bijbel zegt dat de Heilige Geest u tot oudsten heeft aangesteld. En tot opzieners. In Handelingen 20, ik roep maar wat, hè, bijvoorbeeld. Maar wij doen het zelf om daarmee alle anderen buiten te sluiten. En dan zegt u misschien, ja, maar zo was het niet bedoeld. Dan zeg ik, nee, zo was het niet bedoeld. Nee, maar ja, zo werkt het wel. Zo gaat dat. En dus weten we ook niet meer wat heiligen zijn. Maar heiligen zijn mensen die dood zijn, toch? En die een goed leven achter de rug hebben, zodat af en toe heiligen alsnog weer onheilig verklaard moeten worden, omdat ze toch een racistische levenswijze erop na hebben gehouden, al was het maar via hun personeel. Het is vandaag 4 december, dus toch maar weer jaarlijkse discussie. Maar zoiets, en dus weten we niet meer wat het is. Maar heiliging is gewoon wijding aan de dienst aan God. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Men heeft ook bedacht, tot vandaag is dat populair, dat heilig, ja, dat moet je worden. Het heet toch heiligmaking? Dan moet je dat dus worden. Je kunt geheiligd worden, maar het is wel moeilijk en je moet goed je best doen. En eventueel leidt het tot enig resultaat. Ja. Sommigen kunnen dan nog schijnheilig verklaard worden, heb ik begrepen. Maar toen maar weer. En dit is ook niet waar. Het is een halve waarheid. En u weet, halve waarheden zijn hele leugens. Dat is ook algemeen bekend. Maar ik zal u wat voorlezen uit Exodus. Exodus 13, want daar zijn we dan toch, Exodus 13 begint met, toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, heilig mij allereerst geborenen. Hoe doe je dat? Allereerst geborenen heiligen. Heilig mij allereerst geborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn. Al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, enzovoorts. Heilig mij dat. Daar wordt dus gesproken over heilige koeien en heilige geiten. En hoe maak je je geit heilig? Hoe maak je je kat zindelijk is een ander verhaal, maar hoe maak je je geit heilig? Ik bedoel, daar blijft heus niks anders over dan dat hier vastgesteld wordt dat bepaalde lui worden aangewezen met de mededeling, die zijn, of jij bent, vanaf nu, op Gods gezag, heilig. Dat is het. En moeilijker is je niet. Ze zijn heilig. Niet om wie of wat ze zijn, maar gewoon om, of zeker niet om hoe ze zijn, maar gewoon omdat God het zegt. Zie? Vandaar dat wij ook hebben in Exodus 40, die had ik misschien toch het eerste moeten lezen om het punt duidelijk te maken. Exodus 40. Daar staat boven het hoofdstuk, Mozes richt den tabernakel op. En u weet wat een tabernakel is? Een portable tent. Hoe portable, weet ik ook niet. Want zou je gedacht zijn, wat zo'n gouden... Ark des Verbonds weegt, enzovoort. En je moet dus uitrekenen hoeveel zilveren voeten en koperen voeten enzovoort er allemaal zijn. Dat zijn pallets vol mensen. Ik weet niet hoe portable zoiets is. Maar het heet portable, maar het is uitneembaar in elk geval. En men kon het verplaatsen en heeft dat enige malen moeten doen. Vele malen, als u mij vraagt. Maar vooruit maar weer. Men had in ieder geval in de woestijn al 42 halte plaatsen. En daarna is het zaakje in Israël ook nog een paar keer verplaatst geworden. Dus het was nogal wat. Maar waar het over gaat, is over doodgewicht. Wat verplaatst moet worden. Het helpt niet mee, bedoel ik. Het is gewoon zwaar, maar het is doodspul, doodmateriaal. En wat moet zo'n koperen voet doen om heilig te worden? Overlijden. Om postuum heilig of zalig verklaard te worden. Ik bedoel, dat kan allemaal niet. Dus is de vraag, wat betekent het dan? Nou, kijk, daar staat... gij zult de voorhoofd rondom zetten, gij zult de deksel ophangen aan de poort des voorhoofds. En vers 9, dan zult gij de zalfolie nemen en zalven... U weet dat het woord voor de Messias is, hè? Zalven. De gezalfde Messias, dat woord wordt hier gebruikt, jazeker. Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven de tabernakel en al wat erin is. Ik heb er altijd moeite mee, want dan heb je net een splinternieuw ding gemaakt. Ziet er geweldig uit en dan ga je er vetvlekken op maken. Toch of niet? Ja. Zalven de tabernakel en al wat erin is. Het hele meubilair en wat het maar was. En gij zult dezelfde heiligen, dat wil zeggen namelijk, gij zult dezelfde heiligen, want de tabernakel wordt geheiligd door die te zalven met de heilige zalfolie, de tabernakel, met al zijn gereedschap. En die wordt ook nog eens ergens opgezond, hè, wat gereedschap er allemaal bij was. Om de tafel te dekken en om de lampbranden te houden en om de diverse altaren op te stoken en wat het maar was. De heilige voorwerpen, al zijn gereedschap. En het zal een heiligheid zijn. Gij zult ook het altaar des brandoffers salven en al zijn gereedschap en gij zult het altaar heiligen. En het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. Voorwerpen dus. En dan zult gij het wasvat zalven en de zelfsvoet. Namelijk, gij zult het heiligen. Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen tot de deur van de tent der samenkomst. En gij zult hen met water wassen, reinigen. En gij zult Aaron de heilige klederen aantrekken. Die bestaan dus ook, heilige klederen. En gij zult hem zalven en hem heiligen dat hij mij het priesterambt bedienen. Heb u dat? Gij zult ook zijn zonen van Aaron, vers 14. Gij zult ook zijn zonen doen naderen en zult hun de rokken aantrekken. En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden dat hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten. Elders heet het gewoon, heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. Heiliging wil zeggen gewoon wijden aan de dienst van God. Dit is het. En waarom is die pook heilig? Ja, omdat die behoort bij het brandofferaltaar of waar hij maar bij hoort. En dat is het dan, maar voor de rest is het gewoon gereedschap. En die tabernakel, ja, het is wel een beetje plechtig ding. Maar, dat is een understatement, maar... Maar niettemin, het blijft gewoon het een of andere bouwsel. Een tabernakel. En zo'n positief woord is dat in de Bijbel ook weer niet, hoor. Aan het woord tabernakel hangt altijd in de Bijbel. Het is maar tijdelijk. En daarom was het ook portable. Het is maar tijdelijk. De tent, het is een tent, het gaat voorbij. Dat heb je toch, hè? Maar niettemin, wel heilig. Waarom? Ja, omdat het gewijd is aan de dienst aan God, op Gods gezag namelijk. want God is degene die heiligt. Dat kun je trouwens ook in Exodus lezen. En in Leviticus enige malen. Dat God het is die heiligt. Maar ik wil u ook met opzet nog even Exodus 19 voorhouden in dit verband. Hoogst elementair en hopelijk algemeen bekend. Maar in de praktijk is dat niet zo. Dat wil zeggen niet algemeen bekend. Maar Exodus 19, het krijgt het karakter van een officiële verklaring. Mede omdat hoofdstuk 19 van Exodus begint met een datering. En zo is dat met officiële aktennemers, heden de zoveelste. En hier is het in de derde maand, dezelfde dagen, dat wil zeggen op de eerste van de derde maand. En dan komen ze bij de Sinai en dan staat dat de Heer Mozes riep en zei tot Mozes, vers 3, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken, niet het huis van Juda, maar van Ruben, Simeon en de hele misbogen, de hele, het hele huis van Jacob. Alle stammen van Israël. Aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden, bij wijze van spreken, gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Dit is een understatement weer, een minimalistische vertaling. Want het is de schat, hè? Segula is de schat. Later bekend als de schat in de akker uit Matthäus 13. Schat is het, Segula. Dat wil zeggen het persoonlijk bezit van de vorst. Want vorsten worden geacht over een schat te beschikken. Dat gunnen wij ze niet meer, omdat het verboden is. Alle mensen zijn gelijk, maar ja. De koning toch weer niet, dus daar hebben wij altijd problemen mee. Als oprechte D66'ers, maar toch. Dus dan gaat hij weer, zo zult gij mijn eigendom zijn, mijn persoonlijk bezit, zegt de Heer, uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Ja, als nou toch de ganse aarde van de Heer is. En ik neem aan dat dan in de eerste plaats bedoeld worden alle volken. Waarom is dit volk dan specifiek het volk des Heeren? En dat staat erachter. Zeno zegt, al die volkeren zijn van mij, maar jullie zijn speciaal mijn volk. Dan is de vraag, hoezo? En het antwoord is, gij zult mij voor mij, want de Heer doet dat. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, dat wil zeggen koninklijk priesterdom, want zo wordt het gelezen door Petrus, of een priesterlijk koninkrijk, een volk van koningen en priesters kan ook nog, een priesterdom en koninkrijk kan ook nog. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, namelijk een heilig volk zijn. En wat betekent heilig? Gewijd aan de dienst van God. Nou ja, wat is de functie van de priester? In het algemeen. Hij is gewijd aan de dienst van God. En wat dan zijn verantwoordelijkheid is specifiek? Nou, het is makkelijk, want dat vertel ik ook regelmatig. Dat is makkelijk. Mens betrokken in de dienst aan God. Wat voor werk doet God dan? Het antwoord is, hij spreekt. Dat is wat God doet. Dat is wat de Bijbel zegt, dat is wat God doet. Wat hij ook doet, hij spreekt. Of anders, wat hij ook doet, het komt tot stand door God die spreekt. En hij spreekt en het is er. En een gebied enzovoort. Zo hebben we dat. God die spreekt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. In het begin schiep God hemel en aarde. Maar hoe doet hij dat? Door te spreken. God spreekt. En als men God wil dienen, wil zeggen dat men zijn woord bewaart en doorgeeft. Moeilijker mag het niet zijn. Dat vele aspecten kent, waarover we nog dagen en wekenlange conferenties kunnen houden. Ja, dat is zo. Dat hopen wij ook nog te doen, maar dit is wat het is. God spreekt. En dit volk, nou ja, u weet hoe het later was, maar dan ben je even verder in de geschiedenis. Dan wordt alsnog aan achteraf de vraag gesteld, maar wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En dan komt het antwoord, vele, dat zijn die facetten die ik noemde, op alle manieren, maar dit is wel het eerste, omdat het samenvattend is, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is nu niet zo, het is nu ons toebetrouwd, niet de Joden. Niet het Joodse volk als zodanig. Maar wel Israël, ongeacht wat je daar dan weer onder verstaan wil. Maar Israël is nou eenmaal Israël, omdat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En die zijn toebetrouwd aan ons als gemeente, dus wij vertegenwoordigen dan wel zijn Israël. Zo simpel is dat, hè? Ja. Wie wij ook waren, we hebben aan dat volk deel gekregen. En dat is heiliging. Dat wil zeggen, geplaatst in de dienst van God. Meer niet. En wat ons betreft, want ik heb geen gelegenheid nu om u meer van dit soort schriftplaatsen te laten zien, maar wat ons betreft, wij zijn in die dienst van God geplaatst toen wij tot geloof kwamen en werden wedergeboren. Maar die salving met olie waarover we lazen, is een uitbeelding van wedergeboorte. Want zalfolie is een beeld, die is bekend, is een beeld van de Heilige Geest. Toch? Maar de Heilige Geest is eigenlijk het nieuwe leven. De term die daarvoor gebruikt wordt in de Bijbel. Ja, het leven van Christus, en dus is het Christus. Maar geest, wij zijn uit de geest geboren en zijn dus geest. Heilige Geest is eeuwig leven. En anders moet je de evangelisatietoespraak van Petrus in Handelingen 2 nog een keer doornemen. Dat is wat Petrus zegt. God heeft Christus opgewekt en daarmee is zijn geest uitgestort. En zijn belofte in het Oude Testament vervuld. Althans, hij is ermee begonnen. Want de Heer Jezus Christus is de eerste die die geest heeft ontvangen. En de Heer Jezus zelf las voor een andere gelegenheid uit Lucas 4, geloof ik, las hij uit in Nazareth, las hij uit het boek Jesaja, hè? Over daarom heeft de Heer mij gezalfd, enzovoorts. Gaat over de Messias. Daarom heet hij ook Messias, Christus. Hij ontving dat eeuwige leven. Hij is de gezalfde des Heren. Men leest op Psalm 133. Over de zalving van Aaron, maar het is de zalving van Christus eigenlijk die daar besproken wordt. Met die zalfolie. Dat is maar zo'n psalmpje, maar 133. Ja. Begrijp je waar we het over hebben? Die zalfolie is een uitbeelding van wedergeboorte. En dat niet alleen, want doop in water, het wassen in water, is dat ook al. Maar daarom moesten die priesters gewassen worden, zonen van Aaron. Maar die zalfolie, die wordt ook gebruikt voor het zalven van koningen en priesters in de Bijbel. Koningen en priesters worden gezalfd, staat gewoon in Bijbelse handboeken. Zalving vindt plaats in verband met koningen en priesters. En men heeft hier en daar een profeet gevonden, dus die staat er dan met een vraagteken ook bij. Maar officieel, koningen en priesters worden gezalfd. Want de zalving is niet alleen een uitbeelding van wedergeboorte, van opstanding uit de dood, maar tegelijkertijd van het eerstgeboorterecht. Vandaar die lieflijke geur van de zalfolie enzovoorts. Het is degene die herkenbaar is als de gezagsdrager. Degene die de verantwoordelijkheid draagt als eersteling. En daarom heten wij christenen hetgeen te vertalen is als gezalfden. Of deelhebbend aan de gezalfde, aan Christus. En wij hebben de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Staat het Nieuwe Testament letterlijk zo, hè? Gij hebt de zalving van de Heilige en we hebben de Geest die het onderpand is van de toekomende erfenis. En wat het maar erfenis, eerstgeboorterecht, enzovoorts. En dat is waar het allemaal over gaat. Heiliging is aanstelling in de dienst van God. En in ons geval als gemeente is het de aanstelling in het eerstgeboorterecht tot koningen en priesters. Vandaar de uitdrukking in Openbaring 1. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Wij zijn dus heilig sinds wij wedergeboren werden. Zodat de vraag is, maar waarom moeten we dan heilig gemaakt worden? Om terug te keren naar 1 Thessalonicense. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Voor wie? Voor mensen die al behoren tot de gemeente en dus al heilig zijn. En het antwoord is dat het nu gaat over de praktische uitwerking daarvan. Want je kunt wel gewijd worden aan de dienst aan God, maar de vraag is of je die dienst ook inderdaad gaat doen. Dat onderscheid kennen we uit het Oude Testament ook. En ik vind hem aardig, omdat het een mooie, in ieder geval een degelijke verklaring is voor het verschijnsel. In verband met de priesterschap namelijk wordt gezegd dat de priester, die dat is op grond van zijn geboorte, zijn afstamming, op grond van wij zijn dat ook op grond van geboorte, dat wil zeggen wedergeboorte overigens hoor. Maar dat de priester, die dat is op grond van zijn stand van Aaron af, zonen van Aaron, dat die priester moet zich, als hij de leeftijd bereikt heeft, volwassen geworden is en jaren van. Maar dan moet hij zich melden bij het hoofd van de familie, ik bedoel de hoge priester gewoon. En dan moet hij gekeurd worden. Nou ja, misschien stond al lang vast dat hij niet in aanmerking komt. Want als hij bepaalde dingen mankeert, dat wordt in de Bijbel ook beschreven, welke dingen, als hij bepaalde dingen mankeert, dus in zijn gezondheid of in zijn lichaamsbouw, dan mag hij het priesterambt niet vervullen. Hij moet gezond van lijf en leden zijn. Jongens van Jan de Wit. Nou, dat denk ik niet. Niet van Jan de Wit. Dat is niet een goed voorbeeld. Verkeerde associatie. Maar goed. Maar u begrijpt hopelijk wat ik probeer te zeggen. Ze mochten niks mankeren. Als ze wel wat mankeerden, werden ze afgekeurd. Maar waren nog steeds priester. Maar onbekwaam tot de dienst. En ze leefden nog steeds van de tienden die het volk bijeen zou brengen om de priesters en de levieten te onderhouden. Ja. En als u mij vraagt, hoort Jeremia bij die categorie? Ik denk persoonlijk zelfs dat hij zoon was van de hoge priester. Om allerlei redenen. Maar hij woonde in Anatot. En Anatot was een plaats, dat kun je uit de Bijbel aantonen. Het is uit de geschiedenis trouwens ook bekend. Was de plaats waar die afgekeurde priesters woonden. Priesters die geen dienst deden. Of mochten doen, of konden doen. Weliswaar vlakbij Jeruzalem. Iets ten noorden van Jeruzalem, als ik me goed herinner. Maar niet betrokken bij de dienst. Maar priesters waren ze. Omdat daar is niks aan te veranderen. Dat zijn ze op grond van geboorte. En zolang jullie leven, zijn ze dus priesters. Wij ook. En hoewel ze hier en daar priesters aanwijzen, maar hoeft u zich er niks van aan te trekken. Als je niet aangewezen bent. Je bent aangewezen door de Heer zelf. Wij zijn gemaakt tot priesters. Maar de vraag is of we bekwaam zijn tot de dienst. En de vraag is bovendien ook nog of we daarna die dienst uitvoeren. Of we ons laten inroosteren. Want dat gebeurde met de priesters ook toch. We waren in groepen in 24 priesterorden ingediend en zo verder. Ik bedoel, de opdracht ga in mijn wijngaard. Ja, je kunt wel ja zeggen, maar of je het doet is nog een ander ding. Hè? Je hebt de opdracht wel, maar wat doet men er verder mee? Wat ik probeer te vertellen langs deze voorbeelden is dat wij, dat heiligmaking niet tot doel heeft dat wij heilig zouden worden als zodanig, wat onze staat betreft, want dat zijn wij allemaal. Maar daarom zouden we ook heilig worden in heel onze wandel. Daarom wordt ook gij heilig in al uw wandel, staat. Ik weet niet zo gauw waar, maar dat staat ook ergens dan, hè? In het praktische leven, en hier staat het er ook bij, want er staat in 4 vers 1. Hoe gij moet wandelen en Goden behagen. Aan de negatieve kant vind je hetzelfde in verband met de zonde. Er wordt algemeen gedacht dat de mens die zondigt vervolgens een zondaar is. En dat mensen zondaren zijn omdat ze zondigen. Dat is niet waar. Het is andersom. Mensen zijn zondaren, worden als zodanig geboren en daarom zondigen zij. Nee, ik beschouw Adam niet eens als een uitzondering, zeg ik er ook maar een keer bij. Maar mocht je daar problemen mee hebben, dan laten we die even buiten beschouwing. Dan geldt toch voor de meerderheid, zal ik maar zeggen, of voor alle mensen. Oké, minus één dan misschien, maar voor alle mensen geldt, wij worden als zondaren geboren en daarom zondigen wij. Komt eruit voort. En aan de andere kant, wij zijn heilig op grond van wedergeboorte, en in bijzonder ook als eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen. En de bedoeling is dat we daarna ook een heilige levenswandel praktiseren of openbaren, of hoe dat maar heten mag. En dat is de Bijbelse gedachtegang. En ik moet u zeggen, daar valt waarschijnlijk onder iets als dat gij u onthoudt van de hoererij. Maar ik zou niet graag beweren dat daarmee het verhaal compleet is. En dat als men zich onthoudt van de hoererij, dat men dan heilig is. Zo gemakkelijk kom je daar niet vanaf. Nee, er komt nog een heleboel meer bij kijken. Wat hier en daar zo aangestipt wordt in wat ik altijd en sinds jaar en dag noem de korte zinnetjes. Eenvoudig omdat we nou eenmaal geen klemmende voorschriften hebben, geen bindende voorschriften met betrekking tot het christelijk leven, dan wel met betrekking tot het heilige leven. En dus krijgen we wat aanbevelingen in het volgende. En de zin dat gij u onthoudt van de hoererij, wel, los van de term heiligmaking weten wij dat de term hoererij weliswaar seksuele binding heeft, om zo te zeggen. Maar in het algemeen, en ik denk veruit het meest, wordt het woord in de Bijbel gebruikt voor afgoderij. En dat je meteen op het seksuele betrekt. Onisswaki balipanse. Om voor de hand liggende redenen gaat dat in het Frans. Maar oké, dat leg ik er een andere keer wel uit. Anders wordt het discriminerend. Maar vraag me weer. Maar je bekijkt het maar en je denkt maar wat je wil. Maar als je het woord hoererij tegenkomt in de Bijbel, is de kans veruit het grootst dat het gaat over afgoderij. En dat komt omdat het woord gewoon de betekenis heeft van ontrouw. In de breedste betekenis van de term, maar meestal in de hoogste betekenis van de term. En dat is niet de laagste dus, hè. Dat is de hoogste, dat wil zeggen, het is ontrouw aan de Heer. Vandaar dat Israël in de loop van de geschiedenis door de Heer zelf beschreven wordt als die hoer. Soms zelfs twee. Zie je? Vanwege ontrouw aan de Heer. En het dienen van andere goden is hoererij. En dus als er staat dat gij u onthoudt van de hoererij, het betekent dat men niet andere goden zou dienen. Sterker nog, het betekent dat men de Heer zou dienen en niet iemand, maar ook niet iets anders. Zodanig dat men de Heer tekort doet. Dat is waar het over gaat. Heiligmaking is immers, ik hoop dat dat duidelijk is vanavond, heiligmaking is toewijding, commitment, toewijding aan de Heer. En hoererij is de afwijking daarvan, heel de Bijbel door. En in seksuele zaken, ik ben geneigd met de Bijbel dicht gewoon te zeggen, ja, daar kun je het beste maar van onthouden. Dat levert alleen maar ellende op alle terreinen van het leven. Logischerwijze. Ongeacht wat in de mode is en wat ze u proberen wijs te maken. Ik bedoel, daar heb je ook niet de Bijbel bij nodig. En dat maakt de mens ook niet heilig. Want stel dat de mens helemaal niet meer zou zondigen, zoals men dus, zoals gezegd, in sommige kringen ambieert, dan nog dient men de Heer niet. De Heer dienen is niet iets nalaten. De Heer dienen is actief. De waarheid dragen. Hetgeen zwaar genoeg is in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. Ik zou het ook eens een wonder dat wij nog steeds een Bijbel hebben, overigens. Hoe dat nou kan, ja, dat is een wonder, vind ik persoonlijk. Want de leugen heerst alom. En we worden er dagelijks mee geconfronteerd, via de media in elk geval. Zonder die media zou het ook wel gebeuren, maar die media versterken dat dan nog op de hoogste schaal, de grootste schaal die maar mogelijk is. Maar je wordt aan alle kanten bedrogen, constant. Dus het is echt niet zo makkelijk allemaal. Maar niettemin, de Heer dienen is trouw zijn. Het heet trouwens oorlog. Het heet niet maar dienstknecht zijn van het nieuwe verbond of dienaar van het nieuwe verbond. Maar het heet krijgsknecht van Jezus Christus. Nee, het is hetzelfde, maar die zware termen worden wel gebruikt. En bovendien heet het niet alleen maar dat men de waarheid zou betrachten en niet zou meegesleept worden met alle wind van leer. Maar het heet twee hoofdstukken verder, inmiddels dan Efeze 6. Daar heet het, we hebben de strijd ook niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En dat wordt geregeerd door de leugenaar van de beginnen. Dat is de duisternis van de wereld. En wij zijn eruit getrokken, wij zouden licht der wereld zijn. En het is nog heel wat meer dan dat we af en toe een getuigenis zouden geven, hoewel dat op onze persoonlijke weg ongetwijfeld ligt. Maar het collectief voor de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor het inderdaad te bewaren van dat woord van God, die Bijbel. Zie? En inderdaad de prediking daarvan, om zo te zeggen. En met prediking, het prediking is natuurlijk een zwaar woord, dat weet ik. En we laten het prediken over aan bepaalde mensen daarvoor. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, het gaat om de proclamatie daarvan. Hè? Niet, mijn vader zei dan, er staat nergens in de Bijbel, ga heen en discussieer. Ga heen en ga de dialoog aan. Er staat gewoon, ga heen en verkondig het evangelie. Er valt niks over te onderhandelen. Het is niet een deal die je moet maken of zo. Dat woord staat gewoon vast. En het probleem is dat wij mensen er van alles tegen inbrengen. Maar over de Bijbel kan niet onderhandeld worden. De Bijbel is glashard. Alleen doordat er altijd over wordt onderhandeld, krijgt de Bijbel de reputatie van je kan er alle kanten mee op. Maar het is niet zo hoor. De waarheid is hard, heet het. Ook in gewoon Nederlands. Kijk, en de bedoeling is dat de Heer die heiligmaking aan ons zou verrichten. Want onze wandel zou voort. Dat is die heiligmaking, hè? Want zo wordt ook gij heilig in heel uw wandel. Is dat Petrus die dat zei? Ik weet niet. Zij heilig, want ik ben heilig. Zo wordt ook gij heilig in al uw. Ik kijk even die kant. Nee? Oh. Ik dacht dat het. Ik dacht dat het 1 Petrus. Dat is 1 Petrus 1. Ja. 1 Petrus 1, vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw. Wordt heilig in heel uw wandel. Want heilig is men al. Maar in heel uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. Dat is 1 Petrus 1, vers 15 en 16 eventueel. En daarna volgt ook dat we zouden weten dat we niet door vergankelijke dingen, maar wel degelijk gekocht zijn. En het eigendom des Heren zijn en dat dat consequenties heeft voor inderdaad onze wandel. En daartoe zouden wij opwassen als nieuwgeboren kinderkens. En dat is dan een halve bladzijde verder inmiddels in hoofdstuk 2 van 1 Petrus. Maar in 1 Thessalonicenzen heet het gewoon: dit is de wil van God, uw heiligmaking. Uiteindelijk heet het dan in vers 12, opdat gij eerlijk, met ere betekent dat, eervol of eerhalfvol, eerbaar, want wij klungelen wat af met het woord eer, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt, en dan volgt de uiteenzetting over de opname van de gemeente. Want daarin ligt de voltooiing van onze heiligmaking. Dat wil zeggen, daarin ligt het resultaat van de heiligmaking. Al ben ik geneigd voor dat doel dan verder te lezen in 2 Korinthe 5. Want daar gaat het ook over de opname van de gemeente. Alleen daar komt de term helemaal niet voor. Daar heet het onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat begint met: wij weten dat wanneer het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Want wij verlangen met die woonsteden die uit God is overkleed te worden, zo wij bekleed niet naakt bevonden worden. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar gaat het over. Omdat het ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Hebben we de Heer gediend of iets of iemand anders? Toch? Want daarna volgt: en al wat gij doet, wat het ook is, doet dat van harte Gode en niet voor de mensen. Waarom? Omdat wij heilig zijn. Begrijp je wel? Je bent ook niet priester maar een paar uur per dag, of alleen in bepaalde omstandigheden. Je bent het. Op grond van geboorte. En dus al wat je doet, krijgt dat mee. Je bent een kind van God. Wat je ook uitvoert. Uit vreed wilde ik zeggen, maar dat ken je in Oldenbroek. In Bodegraven komt dat nog, maar in Oldenbroek geloof ik dat je het plechtiger moet zeggen. Maar vooruit mijn win. Maar zo is het wel. Wij zouden ons bewust zijn wie wij zijn. Kinderen Gods, geroepen zonen, en onderweg inderdaad naar de erfenis, naar de openbaring van die heerlijkheid van Christus. En daar komt deze uiteenzetting binnen halve bladzijde dus ook daadwerkelijk op terecht. En dat is niet alleen hier zo, maar het is in al die schriftgedeelten waarover de toekomst van de gemeente gesproken wordt. Over de opname dan wel openbaring voor de rechterstoel van Christus, de wederkomst van Christus, of wat het maar was, altijd precies dezelfde combinatie, waarbij de toekomst, onze toekomst met de Heer, bepaald niet losstaat van ons leven hier. En andersom. Ons leven hier als kinderen Gods is afhankelijk van ons bewustzijn van waarheen wij onderweg zijn. En om terug te komen bij wat ik min of meer aan het begin zei, dat gebrek aan kennis van de Bijbel is natuurlijk in elk geval een gebrek aan kennis van de toekomst, van de wederkomst van Christus. En daarmee is men meteen ook de kennis omtrent de gemeente kwijt. En daarom weet men niet wat men als christen met het eigen leven aan moet. Men heeft geen idee waaraan men is toegevoegd. Men heeft geen idee wie die naaste is. Geen idee wie die naasten zijn die men zou liefhebben aan die. Geen idee wat die erfenis is waarin men onderweg is. Men gelooft daar immers niet eens in. En de wederkomst van Christus is uitgehold tot die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. En in die uitdrukking is geen plaats voor de gemeente trouwens. Want op die jongste dag komt dat niet, zelfs niet maar aan de orde. Dat is dan al lang achter de rug, wat ons betreft. En dat maakt het allemaal zo moeilijk, zie. maar begint bij de bewustwording van wie wij zijn als kinderen Gods. Een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam. Die positie nemen we in en onze verantwoordelijkheid is om zeker binnen de grenzen van ons eigen individuele leven trouw te blijven aan de Heer en aan zijn woord. Ik had eerst eigenlijk willen zeggen aan zijn woord, aan het woord van de Heer. Want per slot, trouw zijn aan de Heer, roept de vraag op, wie is dat? En het antwoord is, nou die kennen we uit dit woord. Dus het blijft altijd, zonder hem tekort te doen, het blijft trouw zijn aan zijn woord. Per slot, ook geloof is niet geloof in dat die Heer bestaat. Geloof is geloof in wat die Heer gesproken heeft. Het is altijd zijn woord. En in dat woord, de bediening des woords, is de hele gemeente collectief betrokken. En wij zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons van onnutte zondaren gemaakt hebt tot nuttige dienstknechten. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En dat terwijl wij dood waren door de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. We danken u dat u ons getrokken hebt uit een duistere en zinloze wereld, een heidele wereld. En onze levensinhoud hebt gegeven doordat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw dienstknechten, daarmee ook uw krijgsknechten. Maar in elk geval dat u ons de handen vult en onze levens vult, opdat we daadwerkelijk een doel zouden hebben in dit leven en in die vrijheid waarin wij mogen staan en wandelen. Dat we iets hebben om ons op te verheugen, op ons op te richten, op te zien, ook om ons te oriënteren. Wij danken u daarom voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor die hoge priester die ons betaamde, die u ons gegeven hebt, die gezeten is aan uw rechterhand op wie wij zouden zien, terwijl wij onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Wij danken u dat u ons maakt tot heiligen in Christus Jezus. Maak tot leden van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat alles niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben of iets verdiend hebben. Zelfs niet omdat wij gesolliciteerd hebben. Maar integendeel, u bent het die ons roept. En die ons uitnodigt om tot u te komen. Onze lasten achter ons te laten. Om deel te hebben aan die vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. Om in die vrijheid onze levens te wijden aan u, die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wij willen u vragen, Vader, wees u dan ons nabij met uw kracht en genade en voltooit u dat werk dat u in ons begonnen hebt, tot op de dag van Christus. Amen.